Welkom bij mijn Drive Podcast, waarin ik, Mark Tuitert, op zoek ga naar de drijfveren van allerlei inspirerende mensen. Van atleten, ondernemers, wetenschappers tot artiesten. Paul de Groot is een avonturier. Als pionier op het gebied van freeride skiën neemt hij ons mee in zijn leven. Van de besneeuwde bergtoppen tot de woeste baren. De hang naar vrijheid en natuur bepaalt de loop van zijn leven, waarover hij mooie verhalen deelt. Luister daarom naar en leer van Paul de Groot.
Voor je aan de podcast begint, wil ik je kort wat vertellen over mijn nieuwe boek, Drive, train je stoïcijnse mindset. Tijdens mijn carrière, maar nu ook als ondernemer en vader, heb ik veel gehad aan de principes van de stoïcijnse filosofie. De stoïcijnse mindset heeft voor mij het verschil gemaakt om succesvol te zijn. Overigens zijn het veel principes die ik herken bij de sporters, coaches en high performers die ik voor mijn podcast spreek. In Drive leg ik uit hoe ook jij een stoïcijnse mindset kan trainen. Het zijn 10 praktische levenslessen en trainingen die je helpen om met de juiste mentale balans het beste uit jezelf te halen, zodat je zowel scherp als relaxed door het leven kan gaan. Met de stoïcijnse mindset kun je richting geven aan je leven, actie ondernemen en accepteren waar je geen invloed op hebt. Deze mindset werd al millennia geleden toegepast in alle lagen van de bevolking. En nog steeds is deze mindset essentieel om mentaal sterker te worden. Bestel jouw exemplaar van Drive, train je stoïcijnse mindset op marktuitert.nl/drive of via jouw lokale boekhandel.
Paaltje, ja. Mooi dat je hier bent. Mede wintersporter, mag ik wel zeggen. Freeride skiën, daar heb je mij mee in contact gebracht. En ik ben verslaafd geraakt. Ja, klein beetje dan.
Volgens mij heb je het wel te pakken.
Ja, volgens mij wel, ja. Maar daar wil ik het graag met jou over hebben. Over avontuur, over het leven. En ik denk dat jij je leven iets anders inricht dan standaard en normaal gesproken. Nou, laten we beginnen bij het skiën. Zo kennen we elkaar en jij bent een van de beste freeride skiers van Nederland. Het avontuur, ik heb een keer achter jou mogen skiën, dat was heel vet. Maar hoe ben je daarmee begonnen? Hoe ben je daarmee in contact gekomen?
Eigenlijk al vanaf kinds af aan ben ik gewoon door mijn ouders mee op wintersport genomen. En dat is eigenlijk gewoon een beetje uit de hand gelopen. In de zin van, ik vond het altijd al de leukste vakantie en gewoon het leukste wat er was. En ja, door de jaren heen ben ik wat opleidingjes gaan doen. En in het begin, weet je, gewoon lekker door de bospaadjes heen rousen. En gewoon,
Heb je skiles gehad?
Eigenlijk pas echt toen ik zelf skileraar ging worden. Dus ik ben op een gegeven moment een opleiding gaan doen voor skileraar.
Maar als jeugd nog, als jochie heb jij nooit...
Weinig, nee.
Want je hebt me wel eens verteld volgens mij dat je krijsend van de les
Nee, dus op een gegeven moment werd ik op skiles gezet, maar toen was ik al door mijn vader verpest. Want toen was ik tussen zijn benen heel hard naar beneden gegaan. En dat vond ik natuurlijk het allerleukste. Lekker hard gaan. En ja, toen ik op een gegeven moment in een lesje moest, toen ging dat mij allemaal veel te langzaam. Dus toen heb ik ben ik gewoon heel hard gaan huilen. En toen hebben ze mij weer eruit gehaald. En toen weer gewoon lekker tussen de benen en zelf. Maar het is eigenlijk gewoon dat ik... Je bent je helemaal niet aan het bewust van in het begin van, ben je nou of piste aan het skiën of aan het freeride of wat dan ook. En op een gegeven moment dan ben je zoveel of piste aan het skiën. Dan denk je van, oh, hey. Dit is iets anders. Dit is een ander ding dan over de piste heen.
Leg eens uit, wat is dat? Freeride skiën?
Ja, het is eigenlijk gewoon alles buiten de paaltjes. Dus ik vind het ook gewoon eigenlijk het echte skiën natuurlijk. Niet een geprepareerde baan, maar gewoon in het wild.
En hoe ben je daar mee in contact gekomen? Als in die zin, normaal gesproken, hè, we kennen als Nederlanders, we gaan naar Oostenrijk voornamelijk. We gaan lekker skiën en gezellig wintersport. Maar skiën was voor jou, als ik je goed begrijp, dus al echt heel iets anders.
Ja, gewoon veel meer een sport, weet je. Iets wat je gewoon van 's ochtends tot de eerste lift tot aan de laatste lift gewoon alleen maar knallen.
En wat dan? Wat is het dan? Waarom is dat zo vet?
Ja, gewoon het buiten zijn en het avontuur en het vrijheidsgevoel. En ook jezelf constant kunnen uitdagen. Dus de hele tijd een stapje verder kunnen gaan. Dus steiler en van dingen afspringen. Nog hoger van dingen afspringen. Nog harder gaan. En dat is gewoon zoiets eindeloos. En dat ik voel nog steeds, ik ben nu 33. Ik voel nog steeds elk jaar dat ik beter word. En vanaf dat mannetje van 3 toen die tussen de benen moest. En dat is gewoon zoiets moois. En alles wat erbij komt kijken, de hele lifestyle eigenlijk, is ook inherent natuurlijk aan reizen en aan een soort van vakantiegevoel. Ja, dat is natuurlijk gewoon...
Heb je dat? Heb jij constant vakantiegevoel?
Niet meer altijd, maar natuurlijk wel gewoon... Het vrije gevoel, zeg maar. Op het moment dat je aan het skiën bent, dan is het gewoon altijd puur genieten. Of het nou regent of slecht weer is. Of het blijft gewoon zo, zoiets wat ik zo leuk vind, dat het gewoon, ik kan me ook niet voorstellen dat het weggaat.
Nou, ik herken het heel erg. Dit is waarom ik met schaatsen ooit ben begonnen, als jochie. Gewoon dat ik op een heel groot meer stond, de wijde wereld in kon met een paar schaatsjes onder mijn voeten. En ik kon zelf snelheid maken, zelf steeds harder. Ik had met niemand eigenlijk iets te maken. Ik kon mijn eigen richting bepalen. Dat vond ik zo tof. Nog steeds als ik op natuurreis sta, als het er is, dan vind ik dat zo'n machtig gevoel. En dat vind ik in twee dingen eigenlijk. Ja. In het skiën, zoals jij het omschrijft. Niet puur op de piste, maar echt...
Ja, het is eigenlijk buiten een mooie, mooie vergelijking. Eigenlijk natuurijs versus
kunstijs. Binnen de blokjes, binnen de lijntjes, letterlijk binnen de lijntjes schaatsen of de wijde wereld ingaan en gaan waar je wilt gaan. Ik heb een podcast met Kevin Langeray opgenomen ook, wereldkampioen kitesurfer. Die heeft dat ook heel erg. Ja, dat vind ik ook in het surfen, dat vind ik prachtig. De elementen, de natuur en ook het spelen en ook wel de fysieke, mentale... uitdaging om daar alles uit te halen. Want wij komen natuurlijk eigenlijk wel, als ik naar jou kijk, ook uit een vlak land. Wanneer had je, want je hebt je leven er eigenlijk gewoon van gemaakt. Of gewoon, dat heb je. Ja. Hoe lang ben je naar school gegaan? Wanneer dacht je op een gegeven moment, bekijk het hier allemaal even in Nederland. Ja, je woont gewoon in Nederland.
Ja, ik woon eigenlijk nog steeds in Nederland. Ja. En ik heb wel een paar, ik ben de winter gewoon heel veel weg, maar ik heb de middelbare school gewoon gedaan. Ik een HAVO-diplomaatje. Ja, dat vond ik allemaal echt... Dat kon ik echt niet serieus nemen. En daarom ben ik eigenlijk ook alweer trots dat ik dat dan toch gedaan heb. En een ALO-diploma, dat is eigenlijk de sportacademie.
Ja. Waarom kon je dat niet serieus nemen?
Dat heb ik ook afgemaakt. Dus en dat is een HBO-opleiding. Ja, omdat ik dacht van ik ga hier toch niks mee doen. En wat ik allemaal leer, allemaal leuk en aardig. Maar Wat word ik nou concreet, weet je wel? Als je de ALO doet, dus die opleiding die ik heb gedaan, dan word je eigenlijk gymdocent.
Ja.
Ja. Ik wist dat ik dat niet ging doen. Alleen van alle studies, ik wist wel dat ik moet studeren. Of tenminste, dat is gewoon goed voor mijn ontwikkeling. En dat wordt ook al een beetje verwacht van je. Dan was dat gewoon de studie die het leukste was. Dus ik dacht, dan doe ik dat. En dan zie ik alweer.
Had je toen al wel een idee, ik wil iets met skiën gaan doen? Of had je helemaal nog geen idee?
Dat hoopte ik wel, maar ik had niet het gevoel per se dat ik daar mijn leven van kon maken of zo. Dat had ik nog niet echt door. Dat had ik nog niet voor ogen. En dat langzaam is dat besef gekomen van, hey, wacht eventjes, maar dit is gewoon eigenlijk wat ik het allerleukste vind. En ik ga dat wel gewoon doen. En dan word ik er misschien wel gewoon beter in. En door opleidingen. En ook ik heb een aantal skileraren opleidingen gedaan. En toen dacht ik, want je moet gewoon een excuus verzinnen om maar in die sneeuw te kunnen staan, zeg maar. Ja, en ik ben gewoon niet vanuit een topsportachtergrond of zo. Of vanuit een... dat is zo ben ik niet begonnen, zeg maar. Je kan racen of je kan... Ja, je hebt allerlei disciplines waarin je die bij de bond zitten aangesloten, waar je in... Maar dat had ik ook niet, zeg maar.
Ja, dus, en als je ben je echt wedstrijdskier of snowboarder en dan ga je wedstrijden doen, ga je misschien aan de Olympische Spelen.
Ja.
Dat is niet iets wat jij in je achterhoofd had.
Nee, nee, helemaal niet. Nee, want ik, ja, dat daar moet je gewoon heel vroeg mee beginnen, weet je wel. Daarom. Maar toen ben ik op een gegeven moment wel een skileraaropleiding. Daar was ik op een gegeven moment best wel ver mee. En dus dat leek op een gegeven moment een beetje van, oké, dit ga ik dan doen, zeg maar. En hier ga ik verder in. En dan,
in een rood pak klasjes lesgeven.
Precies, ja. Alleen, tegelijkertijd vond ik buiten de piste skiën het allerleukste. Ja, en toen op een gegeven moment was ik bijna klaar met mijn studie dan. En toen ben ik in aanraking gekomen met de freeride sport. Want ik deed dat daarvoor al. Gewoon, dat noem ik dan off-piste skiën en buiten de piste en allemaal leuk. Maar ik wist eigenlijk niet echt van de sport en ook niet van de competities af. En dat heb ik toen aan geproefd. En toen dacht ik, oké, wacht eventjes. Ik vind dat lesgeven hartstikke leuk. Alleen het zelf skiën vind ik nog veel leuker. Daar krijg ik echt energie van. En het lesgeven, daar verdien je wat mee. Maar misschien kan ik het wel zo draaien dat ik ook aan het freeriden ook nog wat aan overhoud. Als ik maar gewoon de beste word, zeg maar.
Ja, dus je kan er misschien wat aan verdienen. En je doet meteen wat je tof vindt, wat je eigenlijk diep van binnen wil doen.
Precies, maar ik dacht eerst van, beetje onrealistisch of zo. Maar gaandeweg kwam ik erachter van, oh wacht, dit, hier zit wel echt iets in.
Want schreef je in voor een wedstrijd of zo? Ja. Hoe zit dat?
Ja, ik schreef
freeride wedstrijd.
Precies, ja. En daar deed ik aan mee. En dan heb je een heel internationaal speelveld met gewoon niemand uit Nederland eigenlijk. En toen...
Hoe ziet zo'n freeride wedstrijd eruit? Even voor de mensen. Ik denk niet dat er veel mensen of luisteraars zijn die weten hoe dat eruit ziet. Ik heb het ik heb het NK freeride meegedaan. Ja. Mede besmet door jou. Hoe gaat zo'n wedstrijd? Want je hebt een helling waar je af moet. Die mag je niet af van tevoren.
Ja.
Die mag je alleen inspecteren. Die krijg je pas heel laat te weten.
Ja, ja. Je mag alleen naar kijken. Je hebt een startpunt, een finishpunt. En je mag zelf bepalen hoe je naar beneden gaat. En
dat alleen al. Je mag zelf bepalen welke lijn je kiest, hoe je naar beneden gaat.
Ja, dat is heel vrij. Dus het is een jury-sport. Dus er zit een panel zit beneden te kijken met verrekijkers. En die geeft gewoon een score. Ja, degene die dat het beste doet. En die helling is altijd een steile poederhelling waarvan je misschien op het eerste gezicht niet zou denken van daar ga je naar beneden. Dus het is zeg maar, je hebt de blauwe, de rode en de zwarte piste. En dit is nog even een paar tandjes erop, zeg maar.
Ja,
dat vond ik zo spannend en zo vet. En in zo'n internationaal speelveld, toen ik daarin terecht kwam, dacht ik echt van, wow, ik dacht dat ik een potje kon skiën. Maar deze gasten, die zijn helemaal gek, weet je wel. Die zijn ook veel beter. En dat heeft echt mijn ogen geopend. En daardoor dacht ik van, dit is het. Dit is wat ik wil doen. Hier wil ik bijhoren. Hier wil ik inkomen. En ik wil gewoon beter worden, zodat ik met deze gasten, zeg maar, kan competen, zeg maar, letterlijk.
Ja. Is dat gelukt?
Ja, zeker. Ja. Ja, ik heb 5 jaar lang eigenlijk, zonder al te veel kennis en kunde, ben ik daar gewoon ingerold en heb ik mezelf eigenlijk gewoon in de diepe gegooid.
Letterlijk en figuurlijk.
Ja, en ben ik daar gewoon, heb ik heel veel geleerd.
Zoals? Wat zijn de grootste lessen die je leerde?
Ja, op mentaal vlak. Je komt jezelf ontzettend tegen, omdat je speelt met je angsten. Je elke keer.
Ben je bang als je bovenaan zo'n helling staat?
Oh man, ja.
Ja?
Ja, ja. Ja, echt heel bang. Ja,
we zien alle foto's. Je hebt een eigen YouTube-kanaal samen met Loïc.
Ja.
En dan sta je bovenaan een berg. En iedere keer als ik die beelden zie, dan denk ik, oh, mijn god, maar dat heb jij zelf dus ook.
Ja, ja, absoluut. Ja. En zeker voor zo'n wedstrijd, weet je, er staan camera's op je gericht. Mm. Je hebt er dagen in geïnvesteerd om die. Je hebt die run heb je al 100 keer gedaan in je hoofd.
En jullie visualiseren heel veel, hè?
Ja.
Al die lijnen, al die runs.
Maar het is ook op het scherpst van de snede. Weet je, het is niet zonder risico. En, nee. dat, en dat is ook een beetje, dat maakt het ook interessant om naar te kijken ook en leuk om te doen. Maar je wil een soort van jouw best mogelijke run neerzetten. En je wil wat je voor ogen hebt, wil je gaan doen. En daar, ja, ja, je hebt toch de ambitie om het echt goed te doen. En je zit, meestal heb je een aantal grote cliffs in je run. En dat gaat er gewoon op. Dus dat is ook. Dus er gaan er van allerlei dingen door je hoofd van hoe je die run gaat doen. Maar dat, ja, je ontkomt er niet aan om ook te denken van, oh, en wat als ik val en wat als ik dat niet goed inschat, hoe erg kan dat aflopen?
Ja,
ja, dat gaat. Je kan
een metaal backflip net, over een rotspunt.
Precies, ja, je kan metaal net nog zo sterk zijn, maar dat gaat gewoon door je hoofd. Ja.
En wat leerde je er zelf van? Is dat iets wat je waar je doorheen kwam of?
Ja, dus gewoon door, hè, door veel te doen, gewoon steeds meer vertrouwen. En je, maar je leert ook welke mentale gesteldheid, zeg maar. Dus wat, hè, wanneer, wat ging er door me heen bij runs die niet goed gingen toen ik viel?
Ja.
Wat was dat dan, zeg maar? Weet je wel, heb ik mezelf overschat?
Mm-hmm.
Of was ik gewoon niet in een positieve vibe? Was ik met andere dingen bezig? En dus dat en die ervaring en dat gewoon elke keer doen, dat geeft je gewoon heel veel informatie over jezelf, zeg maar. En ja,
dat deden wij als schaatsers ook veel. Dat deed ik ook veel. Zeg maar heel veel analyseren als een race mislukt of niet zo gaat zoals je wilde gaan, wat je toestand toen was van tevoren. En dat opschrijven.
Ja.
Liefst al voor de wedstrijd, maar ook als je dat kan daarna. Hè, dat is misschien ook voor mensen die luisteren een mooie tip ook. Als je iets gaat doen en het is spannend en je gaat het vaker doen, want je weet dat je dat vaker gaat doen, ga check eventjes inderdaad wat je emotionele toestand was van tevoren. Mm. Er komen ook wel eens mensen achter die heel zenuwachtig zijn van tevoren, maar dan juist een hele goede run of een goede race of een goede presentatie neerzetten. En als je dat analyseert, weet je, oké, ik voel me zenuwachtig, maar dat is oké. Dat is prima.
Ja, precies.
Dat is oké. Weet je,
soms had ik ook helemaal geen spanning. En, dan had ik zeg maar een soort van, bijna een soort van misplaatst zelfvertrouwen.
Ja, een beetje overmoedig.
Ja, en dan, ging het helemaal fout.
Ja, heb ik ook. Had ik ook.
En dan denk ik van, dat moet je dus niet hebben. Weet je.
Ik schreef het op voor wedstrijden ook inderdaad. En dat sprak ik ook met coaches. Als ik inderdaad overmoedig ging reageren van tevoren, dan probeerde ik dat al te herkennen. Van, dit is, nu moet je even een beetje oppassen. Ik had het met NK Freeride. Toen werd ik overmoedig. Het ging heel lekker. Ik had ook een mooie run. En dan halverwege dacht ik, nou jongens, nu gaat die lekker.
Ja.
Nu ga ik doe er nog een stapje bij. Nou, bam.
Ja, je zat er lekker in.
Lag meteen op mijn snuffer.
Ik was aan het jureren. Ik zag het.
goed. Ja, vet. Ja, prachtig mooie sport. Heel veel raakvlakken, denk ik. Zat je trouwens ook in die wedstrijd met de Candide Tovex van deze wereld?
Dat
is
net voor mijn lichting, zeg maar.
Ja, je hebt natuurlijk een paar van die hele grote namen die ik dan weer volg op Instagram en YouTube. Ja. Die allemaal ook knettergekke dingen doen.
Ja,
want wat jullie sport kenmerkt is ook wel, het is natuurlijk heel visueel gaaf om te zien. Weet je, als ik die beelden ook zie of van jou op jullie kanaal bij deze Hidden Faces ga checken. Op YouTube. Ja, dan denk ik echt van holy shit, dit is zo vet om te zien. En dat zit er ook aan. De visuele kant, dat heb ik ook heel erg gemerkt met jou. Gewoon dat jullie nadenken, jij ook, over hoe iets, en dat moet misschien ook wel omdat je zo'n lijn moet uitkiezen, maar hoe het videotechnisch eruit ziet. Je bekijkt het ook vanaf buiten.
Ja.
Al, misschien wel als jurylid, wat je dan ook bent geworden daarna, maar hoe iets visueel eruit moet zien.
Ja, in principe. Je probeert het ook gewoon als een soort 3D-kaart, zeg maar, in je hoofd te hebben. En dat is ook heel belangrijk, want als je boven staat voor zo'n lijn, maakt niet uit of je een competitie doet of dat je het gaat filmen of gewoon voor je plezier, zeg maar, zonder een ander doel, zeg maar, lekker te gaan skiën. Van boven ziet het er gewoon heel anders uit. Dus je moet je gewoon heel erg bewust zijn van waar je precies bent in die helling. En dat gepaard, zeg maar. Dus als je echt goed weet waar je bent, daar heel veel zelfvertrouwen over hebt, alleen dan gaat het goed. En als je zomaar wat doet, daar is het gewoon te risicovol voor. Dus dat bewustzijn is gewoon heel erg te trainen, zeg maar.
Maar jullie zetten het ook om in content, in videobeelden.
Ja.
En dat is hoe, want hoe werkt dat? Hoe vind ik ook altijd interessant businessmodellen in sport. Ik heb voor mijn podcast, ik heb sporters, topsporters, ondernemers, coaches. Er zit heel veel raakvlak tussen. Om, uiteindelijk wil je natuurlijk ook met wat je doet, daar wil je van kunnen leven. Je wil ook aan anderen laten zien hoe vet jouw sport is. Wat je passie is, wil je uitleven. Hoe ben je er toe gekomen? De vraag die je eerst stelde van, ja, kan ik hier van leven? Kan ik dit doen? Om dat echt zover te krijgen, ja, dat je ervan kan leven.
Ja, ook gewoon,
of is dat nog nooit helemaal gelukt? Dat zou kunnen.
Daar ben ik nog steeds mee bezig. Ja. Daar ben ik nog steeds mee bezig om dat te bewerkstelligen. Nee, ja, dat is wel echt nog steeds een proces. Ik bedoel, het is als Nederlander in zo'n internationale wereld. Ja, oprecht. Het is eigenlijk gewoon nog steeds een proces en het lukt aardig.
Want je hebt sponsoren nodig.
Ja, precies. En dat is ook wat je ziet, hè, in bijna elke wedstrijd sport. Kijk, er is niet een bond die zegt, hey, hier heb je wat geld en dan moet je met medailles terugkomen. En dat lukt dan of niet. Nee, het is gewoon toch ook meer een lifestyle sport waarbij sponsoring door merken, daar zit het hem vooral in, zeg maar.
Ja. Maar jij doet meer. Ben je eigen bedrijf begonnen, Cloud9. En je organiseert tochten.
Ja.
Dat vind ik. Ik ben meegeweest met jou naar Canada. Heliski. Dat was fucking vet, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dat weet u niet genoeg, denk ik. Maar
niet op je Instagram kijken.
Nee, niet doen. Vooral niet doen. Niet. Oh, ik heb zoveel berichtjes gehad van mensen. Sorry. Maar niet heus. Klein beetje. Nee, toch niet. Nee, grapje. Wat maakt jou, want eigenlijk vind ik jou veel meer dan de klassieke topsporter. Hè, want je doet mee aan die freeride wedstrijden. Het is ook gewoon topsport. Dat gaat over heel veel dingen. Je bent veel meer een avonturier dan de klassieke topsporters die ik goed ken en die ik was. Jij bent veel meer iemand die op zoek gaat naar avontuur.
Ja.
Toch?
Ja. Ik denk het wel. Ja, dat zit er wel in, inderdaad. Ook al van jongs af aan. En altijd wel op zoek naar mezelf, ja, toch een beetje in een moeilijke situatie brengen. Of in ieder geval. En daar, dat vind ik gewoon heel erg mooi. Dus ook het afzien. En uiteindelijk gewoon het lijden gewoon aan zo'n sport. Of het nou een lange fietstocht is, of het skiën, of het bergen opklimmen, of een zeiltocht. En ook ondernemen. Ik bedoel, daarin ook. Ja, we zijn dan gewoon bijna 10 jaar geleden begonnen met het aanbieden van heliskireizen. Nou, als je dat ging onderzoeken op dat moment, dan was daar geen markt voor, zeg maar. En die hebben we gewoon door de jaren heen gecreëerd om gewoon alleen maar dat te gaan promoten en te gaan zeggen hoe vet dat is. Nou, en ondertussen is daar wel een markt voor. Mm-hmm. Dus ik denk dat ook, het zijn allemaal eigenlijk een soort van ongebaande paden, zeg maar, die spannend zijn om te bewandelen. En ja, daar krijg ik dus blijkbaar energie van, want dat is waar ik heel de tijd weer in terecht kom, zeg maar.
Want wat zijn de vetste avonturen als je een paar noemt? Hè? Volgens je noemt al een zeiltocht. Nou, daar gaan we het ook nog wel over hebben. Er zit nog een verhaal achter. Met die tattoo die je op je borst hebt. Dat vind ik ook mooi.
Ja.
Maar wat zijn de meest vette avonturen die jij meegemaakt? En welke positie dacht je, wow, hè, buiten de gepaande paden?
Ja, dat is wel lastig. Ja, wat ik op zich een opmerkelijk iets vond, dat dacht ik laatst in één keer aan. Ik was op een gegeven moment, toen ik 15 was, ben ik een keer gewoon in mijn eentje naar Zwitserland gefietst. Met een tentje achterop mijn soort van mountainbikeje. Dat was best wel een bizarre actie eigenlijk. Ik kende niemand die dat deed. Ik had het gewoon in één keer in mijn hoofd gehaald van, oh, hoe tof zou het zijn? En dat is nu veel normaler om dat te doen. Althans, niet per se voor iemand van 15, maar dat is wel. Ik toen bedacht dat. En dat ging ik toen gewoon in mijn eentje doen. En mijn pa die vond het wel vet. Maar mijn moeder helemaal niet. Want die dacht, het is veel te gevaarlijk. Wat ga je nou doen in je eentje als je zo jong bent? Maar ik zag dat
in de
gewoon
zomer?
Ik zag dat gewoon als een challenge. Weet je, ja, je bent jong en je hebt een lange zomervakantie. En ik op een bepaalde manier verveelde ik me. En dan had ik dus voor mezelf die challenge gezet. En toen was ik in 6 dagen was ik daarin gefietst. Nou, elke dag 140 kilometer op een mountainbike met alle dingen achter op mijn bagagedrager en voor op mijn stuur. Nou, dat had ik allemaal een beetje de half erop geklust, zeg maar. Ja, en dan gewoon maar fietsen, maar trappen en kijken waar je uitkomt en dan weer je tentje opzetten. Ja, dat heeft mij wel, ja, ik weet niet, dat is, vind ik wel tekenend voor hoe ik een beetje in het leven sta. En ik heb daarna ook gewoon vakanties gehad met vrienden en weet je al meer van die zuipvakanties en zo. Ja. En dan word je gewoon echt, ja, dan word je gewoon helemaal niet wijzer van. Dus lachen,
ja.
Is leuk. Maar dit zijn wel de dingen die eigenlijk echt goed bijblijven.
Ja, echt echte trips die echt bijblijven. Want je bent ook in Groenland geweest om te skiën. In Alaska, de hele wereld over.
Ja, het was ook gewoon een van mijn dromen, zeg maar. Om gewoon eigenlijk over de hele wereld te skiën. En ook gewoon middels het skiën de wereld te ontdekken.
Mm-hmm.
Dus ja, ik heb gewoon de kaarten bijgepakt van waar kan je überhaupt over? Hè? Waar kan je allemaal skiën? Dus ja, Japan, Nieuw-Zeeland, Chili, Argentinië, Alaska, Groenland, Noorwegen. Ja, en natuurlijk gewoon in Europa heb je ook waanzinnig mooie plekken.
Maar hoe werkt dat dan? Want je denkt niet van, hey, ik ga daar gewoon heen en alleen maar skiën. Daar zit meer achter. Er zit vast een plan achter, een idee achter. Je hebt sponsors, je hebt een trip, je hebt je bedrijf. Er zijn...
Ja, dat uiteenlopend eigenlijk. Hè. In Nieuw-Zeeland had ik dan een aantal competities. En dan kon je daar al punten pakken voor het seizoen, zeg maar. Wat dan op een gegeven moment naar Europa komt, dat circus. Dus ja, dat was daar het doel. En in Chili dacht ik gewoon, ja, dat lijkt me gewoon zo vet om wat langer heen te gaan. En vette vulkanen te beklimmen. En ja, gewoon daar ja, het is natuurlijk daar zomer als het hier winter is. Ja, en dan heb je gewoon je zomervakantie. Heb je gewoon alsnog een wintersport van gemaakt. En dat is wel relaxed, want daar heb je ook gewoon wel iets meer. Ook zelfs in de winter heb je daar iets meer de zomervibe, zeg maar. Als je de bergen zijn daar hoog, dus als je daar naar de zee gaat.
Ja, neem eens mee in zo'n in een avontuur. Wat zijn de mooiste dingen die je hebt gezien of die je hebt meegemaakt daar?
Ja, ik denk in Argentinië, in Bariloche, daar heb je een soort skigebied. En daarachter heb je nog een soort berghut waar je heen kan lopen. Ja, en daar zaten we gewoon met een paar gasten en elke dag omhoog lopen en gewoon de vetste lijnen trekken. Dat was zo'n bizar terrein, een beetje Chamonix-achtig met allemaal van die naalden. Ja, en elke dag hadden we weer zagen we weer een andere lijn en ja, gingen we daar gewoon omhoog beuken en gewoon zo ver van de bewoonde wereld en dan ja, ook nog aan de andere kant van de wereld en in de zomer, terwijl niemand überhaupt hier denkt aan skiën. Maar wij daar gewoon aan het knallen. Ja, ik vond het echt machtig. Machtig. Dat soort avonturen, die blijf je gewoon het meest bij.
Is dat op zoek gaan altijd naar weer iets nieuws? Naar een ervaring die je leven verrijkt? In plaats van naar een baan of gewone baan of gewoon terug ergens naar Nederland of naar huis. Ja, nou ja.
Ja, nee, absoluut. Ik vind dat gewoon veel waardevoller. Zo heb ik gewoon altijd mijn leven tot nu toe ingericht. Daarom heb ik nu ook nog steeds geen huis.
Net zoals heel veel mensen. Is ook heel lastig. Ja, maar nou, dan noem je iets. Dat is toch best wel...
Ja.
Iedereen is ergens met toekomstperspectief bezig. Je bent vader geworden.
Ja.
Misschien moeten we daar beginnen met waar dat begon is. Jij in coronatijd, dus voor jou, al het reizen lag aan banden. Dat lijkt me voor een avonturier vrij lastig. Maar je hebt de zeilboot gepakt vorig jaar.
Ja, ik had er eigenlijk al voordat corona erin kwam, had ik het idee van... Nou, ik moet wat wonen in Amsterdam, dat is zo duur. Ik kan die huur die ik daar elke maand, zeg maar, dat gewoon wegpiste, zeg maar. Dat
helemaal als je zelf van de tijd er niet bent.
Precies, dat vond ik echt zonde. Dus toen dacht ik, ik koop een boot en ik ga op een zeilboot wonen. En met dat ik daar, zeg maar, op woon, leer ik die boot beter kennen. En dan kan ik op een gegeven moment op die boot een grote tocht maken en de oceaan over. Want dat was nog een droom van mij. Nou, dat heb ik gewoon gedaan. En een beetje aan die boot gaan klussen en langzaam die boot leren kennen. En toen dacht ik, nou, op een gegeven moment ga ik dan over 2 jaar of zo... ga ik een grote tocht maken. Maar toen kwam corona, wintersport, alles aan banden. Ook mijn reisorganisatie stopte ook gewoon in één keer. Totale lockdown, nou, alles klaar. En toen dacht ik van, oh wacht, ga ik niet pas over een jaar met die boot weg. Ik heb nu tijd om die boot te werken en die boot beter te leren kennen. Dan ga ik dat gewoon eerder doen.
We hebben het nou over de zomer 2020, hè?
Ja, precies. Dus dacht ik, ja, ik ga gewoon met die boot op pad. Al die coronaregels, maakt me niet uit. Als ik in mijn eentje, of tenminste met een paar vrienden of mijn vriendin, op zo'n bootje op het water zit, nou, niemand die ik in gevaar breng. Behalve mezelf natuurlijk.
Ja, dat was je gewend.
Precies.
Maar vertel, hoe ging je op pad?
Corona-wise in ieder geval weinig risico, zeg maar. Ja, en op een gegeven moment heb ik gewoon een route uitgestippeld. En ik zeg van, oké, we gaan... Iedereen was beschikbaar. Dus ik had ook gewoon... ik had een hele lijst met vrienden. En ja...
Dat is ook een voordeel van corona. Iedereen kon.
Ja, niemand had een vakantie gepland. Want nee. Dat kon allemaal niet. En ik zeg, nou, als je gewoon opstapt op de boot en je komt daar weer uit. Ja, dan is het allemaal super veilig. En allemaal helemaal mogelijk. Dus dus hebben we gewoon een hele route uitgestippeld. Eigenlijk oorspronkelijk naar de Zwarte Zee. Ik dacht van, daar kan ik dan skiën.
Had je wel eens skis mee op de boot?
Ja, ik had skis mee op de boot. En gewoon een heel schema gemaakt met allemaal bemanning. En iedere week een andere crew erop. Ik had precies in het begin van die... Want ik had best wel weinig zeilervaring. Vroeger wel in kleine bootjes. Maar niet op een grote boot om oceanen over te steken, zeg maar. Dus ik heb gewoon trossen losgegooid en ben gegaan. En in het begin van de trip een aantal ervaren zeilers uitgenodigd. Waarvan ik ook dan nog wat kon leren.
Ja, dat was nodig, toch?
En dat was ook nodig, ja. We hebben ook echt in het begin... zat het eigenlijk allemaal best wel een beetje tegen. Gewoon letterlijk wind tegen alleen maar. En uiteindelijk ook echt onszelf tegengekomen en wat pech gehad. En het materiaal, eigenlijk gewoon die boot echt goed op zijn flikken gegeven.
Je vertelde mij, op een gegeven moment kom je niet meer vooruit. Dus dat je gewoon bleef je op hetzelfde punt.
Ja, we waren een soort van aan het opkruisen, zeg maar. Ja, je kan dus niet recht tegen de wind in zeilen, maar je kan wel aan de wind. Alleen met de stroming tegen en de hoge zeegang was gewoon, we kwamen gewoon niet vooruit. Maar het was ook nog zwaar afzien. Hè? Dus de 3 dagen op zee en dan op een gegeven moment erachter komen dat je gewoon op hetzelfde punt heel het uitkomt.
En helemaal back-off bent.
En er was een stag gebroken en op een gegeven moment deed de motor het niet meer. En we waren een visnet gevaar. Gewoon echt serieus in de problemen, zeg maar. Maar ik vind dat ook wel weer heel mooi. En om dan gewoon rustig te blijven en dan te denken van kan eigenlijk bijna niet erger. Maar toch vind ik het ergens nog wel heel erg mooi. En is het. En ga je door de nacht heen, heb je weer niet geslapen en dan zie je de zon opkomen en heel je bek onder het zoute water. En dan denk ik, weet je, we zijn ook niet kapot te krijgen, weet je wel. Dit is gewoon heerlijk. Ja, en daar dan weer doorheen komen, weet je. En door die angsten en door die situaties is. Ik weet niet. Dat geeft mij ook gewoon veel bevestiging van het komt uiteindelijk altijd weer goed.
Ja. Ja, maar eigenlijk is het toch ook als je een berg op wandelt. Of dat is ook, je moet eerst eigenlijk, als je iets echt gaafs wil meemaken, moet je ergens voor lijden, worstelen, ploeteren. Dat maakt de ervaring alleen nog maar mooier, waardevoller. Precies. Daar zit ook waarde in het ploeteren, in het juist.
Absoluut. Ja, en als het gewoon als het een beetje pijn doet en als het veel twijfels met zich meebrengt en als je gewoon ergens doorheen moet, dat... Ja, dat is precies wat je zegt. Dat helpt wel, ja.
Maar en dan kom je op een gegeven moment... Hè, want jullie gingen langs Europa. Wat was de... Want op een gegeven moment was het grappig. Wij zaten in een bubbelbad in Canada. Je hebt zo'n hele grote tattoo van zo'n anker op je borst.
Ja, nou, best bescheiden, toch? Ja.
Dat verhaal moet je vertellen, vind ik mooi.
Ja, dat was echt heel mooi. Ik had dus een heel schema gemaakt met gasten. En de ene was meer ervaren dan de andere. En één vriend die gewoon totaal geen zeilervaring had. Ik zei, nou... De Golf van Biscayen, dat is denk ik niet zo'n goed idee om daar dan mee te gaan. Dus ik had hem gewoon echt gezegd van dat kan niet.
Want het kan heftig stormen daar.
Ja, het is gewoon altijd een soort van spel van draaiende winden en stromingen. Het is maar zelden dat je daar gewoon heel soepeltjes doorheen komt, zeg maar, zo'n Golf van Biscayen. En het is gewoon een soort oversteekje. Wat Ja, wat gewoon als je niet zoveel ervaring hebt, vond ik al heftig, zeg maar. Maar we hadden dus best wel wat vertraging opgelopen gedurende het eerdere traject. Dus ik zat met één, met Hidde, die wel wat ervaring heeft en ook gewoon al de eerste 2 weken mee was. En alle andere gasten, die gingen van boord vlak voor die Golf van Biscayen. Dus die vriend van mij, die zich had aangemeld van, ik ga eerder, Sam, ik ga eerder mee. Ik zei, ja, als je echt wil, dan kan het. Maar ja, als je geen zeilervaring hebt, dan moet je er wel rekening mee houden dat het gewoon echt serieus zwaar wordt. En als je zeeziek wordt, ja, je zit gewoon zeker 3 dagen op zee.
Ja.
Dus dat wordt een lastig verhaal dan. Hij zei, nee, maakt niet uit, ik heb super veel zin in, ik kom gewoon. Ja, en vanaf toen was het gewoon echt zo lachen. Want hij had zo'n misplaatst zelfvertrouwen en, en zo'n positieve vibe om zich heen. En hij zegt, het gaat helemaal goed komen en we hebben alleen maar wind mee. En we gaan walvissen zien en we gaan vissen vangen. En we, weet je wel, dit wordt gewoon één grote droomreis, zeg maar. Ja, en zo geschiedde. Het is ongelooflijk. We gingen weg en we hadden gewoon super lekker, gewoon een heel strak windje. En we knalden echt vooruit. Totdat we na, denk ik, 24 uur zaten we, het begon te denken te regenen, de wind viel weg. Ja, gewoon best wel balen. We dachten, oké, nu gaat het echt slecht worden. Nu gaat het echt wel heftig worden. Want het klotste wel, we hadden wel golven, maar regen en geen wind. Zeiden, ja, nee, maar nu gaan we dan die vis vangen, weet je. We gaan een enorme vis gaan vangen. Want je kan niet zo goed vissen als je heel hard gaat, zeg maar. Dus wij hengeltje eruit. En ja hoor, binnen wat is het, 1 kwartiertje, 20 minuten begon die hengel te ratelen. En dan hebben we nog, denk ik, 1 kwartier zitten stoeien met een tonijn die eraan hing. Dus wij die tonijn binnenhalen en op een gegeven moment had ik zo'n haak aan boord. Ja, die moest dan, we hadden helemaal geen ervaring ook mee. Het is best wel een ding om een grote tonijn uit het water te halen. Nul ervaring. Dus ik zei tegen Hidde van, ja, kom, je moet die haak pakken en je moet het door die vis heen rousen en dan aan boord trekken. Nou, dat ging allemaal net goed. En in die regen en natuurlijk gewoon midden op zee daar schreeuwend en helemaal euforisch. En die tonijn aan boord, helemaal slachten dat ding, helemaal fileren en gelijk dat eten. En dat was echt best wel mannig natuurlijk. En toen vervolgde de reis, was allemaal nog best wel heftig ook met hoge golven en klapperde allemaal. We hadden gewoon echt zo'n rare soort van tegenstelling van golven en wind. Waardoor het gewoon best wel oncomfortabel was.
Ja.
Voor een hele lange tijd. Maar alsnog maakten we best wel wat vorderingen. En toen weer door de nacht heen. Natuurlijk echt weinig slapen. Want ja, Sam, die ons soort van gelukspoppetje, zeg maar, onze joker die mee was. Ja, die was ook wel een beetje zeeziek. Dus die kon die durfde ook niet echt op wacht te zetten. Dus het was wel gewoon aan Hidde en mij om de hele tijd af te wisselen. Ja, dan slaap je gewoon ontzettend weinig. Maar als de sfeer er even doorheen zat, als het even zwaar werd, dan kwam Sam weer met een of ander mooi verhaal of iets positiefs. En op een gegeven moment zei hij ook, nu gaan we walvissen zien, weet je wel. Nu komt de zon kwam weer op en het is super mooi. We zagen allemaal walvissen en dingen daar rond zwemmen. En toen uiteindelijk zijn we in de nacht zijn we aangekomen, veel eerder dan verwacht. En helemaal euforisch.
Waar kom je aan?
In Coruña, La Coruña. Ja. En toen daar helemaal euforisch en super blij dat het er goed vanaf hadden gebracht. En toen hebben we daar echt die stad onveilig gemaakt met z'n drieën. En veel bier, heel veel tequila op. En toen uiteindelijk hebben we alle drie een anker op ons borst laten tatoeëren. En daar ben ik nog steeds heel blij mee.
Mooi werk, mooi.
Ja, het is echt.
Ja, dat zijn lachen. Dus eigenlijk de avonturen die je aangaat. En dus waar je de ervaring hebt, net zoals je in je eentje als 15-jarige op een fiets gaat, dat je niet weet wat voor je ligt, maar dat misschien ook het mooie is. Dat je gewoon dat aangaat. En
zeker, ja. En maar ja, met wel. Wat het lijkt misschien een beetje roekeloos, maar uiteindelijk bekijk ik dingen wel echt.
Ja, dat vind ik wel grappig dat je het zegt. Want ik ben met je mee geweest natuurlijk met skiën. 2 of 3 keer. En dat viel me heel erg op. Want skiën is natuurlijk ook gewoon hartstikke gevaarlijk buiten de pistes. Lawinegevaar. Dan moet je echt... Wat jullie doen en waar ik van dichtbij heb gezien... is je bent echt iedere dag bezig met... je weet precies welke lijn je wil afgaan. Je hebt bedacht waar je heen wil. Je hebt het weer gecheckt, de sneeuw, al die... Je gaat niet zomaar.
Nee, ja, precies. Het is... ik ga nergens blind in.
Nee.
Dus ook bij zo'n zeiltocht, maar ook, weet je wel, je checkt wel echt, ik raadpleeg allemaal bronnen om te kijken of het niet gaat stormen. En ik met skiën, ik wil me gewoon echt zo goed mogelijk voorbereiden. Omdat ik me heel bewust ben van de gevaren.
Heb je al eens in een lawine gezeten eigenlijk?
Nee, gelukkig niet.
Nee. Ja, er zijn kennissen genoeg die
absoluut.
Die skiën niet na kunnen vertellen.
Nee, ja, en... ik hoop daar ook geen ervaring in te krijgen, natuurlijk.
Nee, maar jullie zijn daar niet... je bent er niet... Ik heb het echt gezien. Dat is me echt bijgebleven. Viel me heel erg op. Dat gewoon check, dubbel check, triple check.
Ja, heel absoluut. Erg... absoluut. Ja, het is allemaal... Ja. Het lijkt soms een beetje lachen en... Weet je, een beetje stoer doen. En we gaan knallen en beuken. En we... Alleen... stiekem zit er gewoon veel voorbereidingstijd in. En daar... Dat is gewoon echt belangrijk. En natuurlijk gewoon ook de ervaring door de jaren heen. En dat telkens weer waarnemen. Je hebt je voorbereiding. Je hebt je informatie die je verzamelt. Je hebt een lawinebericht. Je hebt het weerbericht. Je hebt soms ga je met locals ga je checken. Wat zijn de bevindingen? Die soort van cross-check je met je eigen waarnemingen de hele tijd. En dan kom je tot een besluit om het wel of niet te doen. Ja. En om iets niet te doen is... Daar moet je soms echt sterk voor in je schoenen staan. Omdat, hoe lekker is het om zo'n veldje in te duiken of zo'n lijn te doen. En de zon staat lekker en weet je, alles.
Volgens mij zag ik dat toch op jullie YouTube-kanaal. Je ging met Loïc een berg op met stijgvellen. Nou, dat is lang voordat je er bent, zwaar, zit je op hoogte. En dat jullie besloten niet te doen.
Ja, dat is gewoon een hele belangrijke. Dat je die altijd, weet je, je kan gewoon door je enthousiasme... En door de allemaal factoren soort van meegenomen worden in... fuck it, weet je wel. We snappen dat het niet zo verstandig is, maar we doen het toch, boeien. Maar dat is dus precies die dat bewustzijn en die grens die je gewoon heel duidelijk moet in je achterhoofd moet hebben. Dat je ook echt... Je moet gewoon ook af en toe soms omdraaien en het niet doen. En dat is wel...
Tegen natuurlijk.
Ja, tuurlijk. Op dat moment denk je ook van weet je, is dit nou gewoon, is dit angst? Is dit nou gewoon een beetje een soort van falen? Want je in een bepaalde manier faal je als je je dagdoel of je ding niet hebt gehaald.
Natuurlijk. Ben je dan tegen jezelf aan het praten?
Ja, tuurlijk. Zit je enorm in je hoofd natuurlijk. Het is gewoon een mentaal spel. En is het allemaal waard? En je weet, En soms zit je ook echt op de lijn, weet je wel, van wel of niet.
Ja.
En soms doe je het wel op het moment dat je weet van... er zijn wel een paar signalen die zeggen dat je het niet moet doen. Maar je moet ook niet te angstig zijn, anders dan kom je
geen
enkel
over meer. Ja.
Nee, dan
ski je weer op de piste.
Ja, precies. dan op de piste zijn ook gevaren, weet je wel. Dan ga je gewoon, dan moet je gewoon binnen zitten.
En er kunnen ook nog meer mooie dingen gebeuren. Want volgens mij heb je vriendin was ook mee op reis.
Ja.
En inmiddels ben je vader geworden.
Ja.
Volgens mij is dat, als je terugrekent, ongeveer
dat is op die
op een zeiltocht gebeurd. Er komen ook mooie dingen van.
Echt heel, heel, heel vet eigenlijk hoe dat is ontstaan. Mijn vriendin die is ook helemaal dat is gewoon een natural eigenlijk. Die wist ook niet echt heel goed hoe leuk ze dat zeilen zou vinden. En in barre omstandigheden, je moet er maar treffen, weet je wel. Die ook zo daar allemaal tegen kan. En... dat heeft gewoon heel goed uitgepakt. Daar is ook gewoon een heel mooi mannetje uit ontstaan.
Ja, tof. En nu? Kun je dit avontuur blijven voortzetten?
Ja, ik kan niet anders. Het zit gewoon in me om die avontuur te blijven leven. Ik moet heel eerlijk bekennen dat de focus wel echt op skiën ligt.
Ja.
En ik heb mijn boot verkocht ook omdat... tijd en geld en vader zijn en skiën, daar zitten ook en een crisis met corona. Ja. Er zitten op een gegeven moment ergens natuurlijk ook wel limieten aan. Dus ik heb nu voor mezelf duidelijk die zeilboot eventjes toch eventjes een beetje op een zijspoor gezet. Nou ja, die betreffende boot verkocht.
Nou, ik vind het wel mooi
dat
jij zegt.
Dat komt wel terug. Ja.
Dus ik kan ook niet anders. Dat gevoel heb ik ook heel sterk bij bepaalde dingen. Dit moet ik gewoon doen. Ik kan het. Dit is voor mij wat leven inhoudt. Ik heb het boek van Will Smith net uit. Trouwens aanrader mensen om te lezen. Echt vet. Die zegt het in het boek en die documentaire op YouTube die van hem staat ook. Zo op een gegeven moment, hij zei, ik ga iets zeggen wat ik nooit echt hardop kan zeggen, maar ik ben een entertainer. Zegt hij ten eerste, boven alles eigenlijk.
Ja.
En ik kan niet anders dan dat zijn. Dat vond ik best wel treffend. Dacht ik van, wow, dat is best wel heftig, maar ook heel waar waarschijnlijk. Je kan niet, als je dat niet wilt zijn, of als jij
ja, omdat je niet omdat een ander antwoord misschien sociaal wenselijker is.
Ja, precies. Ja, sociaal wenselijker zou zijn. Ja, nee, ik pas me wel aan hieraan en hieraan.
Ja.
En dat misschien doet hij dat ook wel, maar niet ten koste van het zijn van wie die wil zijn. Herken je dat?
Ja, zeker. Je leidt er ook wel een soort van aan op een bepaalde manier. Weet je, als ik
hoe?
Blijf gewoon zeg maar een beetje doordraaien in. Ik kan dan mezelf helemaal verliezen in dat ik 's avonds nog tot vet laat zit op te zoeken waar je dan van af kan. En dan zit ik in te zoomen op FatMap en Google Maps en nog meer dingetjes uit te zoeken, zeg maar. Ja, je kan ook gewoon op de bank gaan liggen en een serie gaan kijken, weet je wel.
Je hebt alleen mensen om je heen nodig, zoals je vriendin of vrienden.
Ja, die af en toe ook zegt van nou...
Ja, maar die ook stoppen. Zeggen van oké, dit laat hem lekker. Ga, ja. Dit is wat jij vet vindt om te
precies.
doen. Go, doe het.
Ja, dus, maar ja, uiteindelijk, ik denk ook dat natuurlijk gaat. Dat je de mensen om je heen verzamelt die dat gewoon toelaten of zelfs mooi vinden.
Ja, ik denk dat dat zo is. Als je dat doet, als je maar diegene bent die je wilt zijn...
Ja.
Als je dat wilt zijn en dat blijft doen, dan ga je de mensen ook wel vinden die daarin meegaan. Net zoals jij ook meegaat in dat verhaal van iemand anders dan. Als je samen woont of als je vrienden hebt, is natuurlijk altijd geven en nemen. Maar je doet niet echte, natuurlijk misschien ergens concessies, maar nooit die concessie dat je hiermee zou stoppen. Omdat je dit het mooiste vindt wat er
precies.
is.
Ja, ja, ja. Eens, ja.
Ja, cool. Ja, dat vind ik mooi aan wat je doet. En ik ga nog graag meerdere keren met je mee op avontuur. Vind ik heel leuk. Wat is het grootste doel wat jij nog hebt? Het grootste plan? Dat is lastig te zeggen voor jou helemaal. Nu in deze situatie met reizen natuurlijk, met COVID. Maar wat, stel alles, de wereld gaat weer open, alles is normaal. Wat is één ding waarvan je denkt, fuck, dit wil ik echt gaan doen?
In het skiën we nog zoveel verder ontwikkelen. En ik wil ook nog echt nog verder met de zee over. En die dingen combineren. En een soort
wereldreis met skis, met gezin.
Ja, met alles in de mix eigenlijk.
Ja, ja, dat je gewoon alles op een boot gooit.
Ja.
Skis erop, alles wat je tof vindt. En dan
eigenlijk wel, ja. Misschien is dat hem wel, ja.
Wauw, ja. Nou,
want ik ben de laatste keer uitgenodigd.
Ik denk dat heel veel mensen hiervoor dromen. Helemaal tegenwoordige tijd natuurlijk, wat je zei. Hè? Vroeger, toen 15 jaar oud, nu gaat iedereen, tenminste iedereen wil in ieder geval op reis. En,
zeker. En er zijn ook veel op YouTube van die kanalen van mensen die zeilen. En weet je wel, die gaan dan met hun gezinnetje naar de Caribbean en daar helemaal paradise. Maar ik vind het juist tof om...
Er moet ontbering in zitten bij jou.
Ja, naar het noorden te zeilen.
Ja.
Of nog verder
door de storm.
Naar het zuiden. Ja, dat avontuur trekt me heel erg. Dus dat soort zeilen en misschien wel in combinatie nog met skiën en met het gezinnetje. Dat zou echt wel de ultimate zijn. Dus daar gaan we aan werken.
Gaaf, gaaf. Veel succes en laat me weten waar je een keer ergens onderweg stopt. Dan... kom ik langs, neem het skis mee.
Spring in de auto
de kids,
of op de boot.
Ja, prachtig.
Ja, top.
Dankjewel, Paul.
Dank voor het luisteren naar mijn Drive podcast. Je vindt mijn aflevering op Spotify, iTunes, YouTube en mijn website marktuitert.nl. Laat me weten wat je van mijn podcast vindt en deel dat via Instagram, Twitter, LinkedIn of Facebook. Heb je suggesties voor gasten? Stuur me dan een DM via die kanaal. Tot de volgende Drive podcast. Groet, Mark.